Scherzo, een podcastserie over een 19e-eeuwse one-hit wonder en twee muzici die hem aan de vergetelheid willen ontrukken.
Ik ben Manon.
Ik ben Matthijs. En dit is Scherzo, een verhaal over muziek en mensenlevens, over vriendschap en vergankelijkheid. Een verhaal dat zich als een zijden draad kronkelt door tijd en ruimte.
En die zijden draad? Dat verhaal begon bij een muziekstuk.
Vorige keer in Scherzo.
Een luchtig oefenstukje voor cellisten bleek de sleutel tot een vergeten componist, Daniël van Goems. Celliste Doris Hoogscheid en pianist Frans van Rut raakten verstrengeld in zijn verhaal. Stukje bij beetje ontrafelen ze zijn leven en werk. Te beginnen in de geboortestad van Daniël, Leiden.
Het is zo leuk als je door zo'n stad loopt terwijl je op zoek bent naar iets of iemand van vroeger dan. Je kan heel makkelijk met je verbeelding je voorstellen dat het zo is zoals het in de 19e eeuw was. Dat Daniël ook langs deze grachten heeft gelopen. Met zijn cellootje op zijn rug.
En nu gaat de reis verder. Op zoek naar sporen van Daniël van Goems springt het duo in de Eurostar. Op weg naar de stad waar Daniëls leven als muzikus en componist echt begon. En waar zijn naam nog in enkele vergeelde documenten verscholen ligt.
Daniël is 14 als zijn ouders besluiten om met hem, zijn zus Gertrude en zijn broer Henri van het koude Leiden naar een beter en warmer klimaat te vertrekken. Ze hopen hiermee de voortdurende dreiging van tuberculose die de andere kinderen fataal is geworden, het hoofd te bieden. Het mag niet baten. In het zonnige Nice bezwijkt ook Gertrude aan de gevolgen van TBC. Het gezin vestigt zich enkele jaren in Zwitserland.
In 1879, als Daniël 21 is, strijken ze neer in Parijs. De brede boulevards worden verlicht met gaslantaarns en achter de deuren van statige panden gonst het tijdens de vele salons, waar kunstenaars en intellectuelen elkaar ontmoeten en waar composities van Saint-Saëns, Fauré en een jonge Debussy klinken. In deze tijd begint de muzikale carrière van Daniël echt. Hij volgt cello- en compositielessen aan het gerenommeerde conservatorium van Parijs. Anton van Hamel is ook in Parijs. Hij is inmiddels ex-predikant en studeert er aan de universiteit. Hij is ook Daniëls ex-zwager. Zijn vrouw Jeanne is inmiddels overleden. Ondanks dat hij nu is hertrouwd, onderhoudt Anton warme banden met de familie van Goems. Via brieven die vele jaren later in handen van zijn kleinzoon Björn komen en die belangrijke sleutels blijken tot Daniëls leven.
145 jaar later treffen we Doris en Frans in de Parijse metro. Met de brieven van Anton van Hamel onder hun arm lopen ze de stad in de hoop dichter bij Daniël te komen. Tijdens hun onderzoek komen Doris en Frans verschillende adressen tegen waar de familie van Goems gewoond zou hebben. Ze besluiten op pad te gaan. Te beginnen bij de Avenue Mac Mahon in Parijs, een statige straat niet ver van de Arc de Triomphe. Hier, op nummer 15, zou de familie in hun eerste jaren in de stad gewoond hebben.
We zijn dus nu op de Avenue Mac Mahon, omdat hier een van de woonhuizen van Goems is. En de vraag is even, was dit dan het eerste adres waar zij woonden toen ze naar Parijs verhuisden?
Nou, ik vermoed dat dit het tweede adres was. We hebben twee adressen gevonden, want die staan namelijk in het adressenboekje van professor Van Hamel.
Oké, nummer 15, we gaan zo even kijken. Ja. Waarschijnlijk kunnen we er niet in, dus weten we nog niks.
Dat woont nu gewoon niemand natuurlijk. Over die nummer 15 zijn waarschijnlijk een heleboel appartementen nu. Moeten we even kijken, want het is vrij hoog. Ja, nee, we kunnen hem niet kennen.
Terwijl Doris en Frans voor het appartement van de familie van Goens staan, lijkt Daniël juist ineens veel verder weg. De deur wordt niet opengedaan. Er zit niets anders op dan verder te lopen. Op naar het volgende adres, aan de Avenue Victor Hugo.
Gaan we uit van het gunstigste geval? Naar welk nummer moeten we dan?
Dan moeten we naar nummer 145.
Oké, dat wordt weer even een wandelingetje.
Onderweg blijkt dat Frans een wandelende encyclopedie is als het gaat om Parijs en de beroemde tijdgenoten van Daniël van Goens. Want op zoek naar Daniël betekent soms ook op zoek naar iemand die alleen in de schaduw van anderen is vastgelegd. En dus kijkt Frans in zijn zoektocht naar de mensen om Van Goens heen. Naar de salons waarin hij mogelijk speelde. De kringen waarin hij zich mogelijk bewoog.
Zo, we lopen door de Rue Griffule in Parijs. En Rue Griffule is genoemd naar de Comtesse Griffule. En wie was dat eigenlijk, Frans?
De Comtesse Griffule was een...
Oh, Griffule, sorry.
Was een schatrijke dame, een generatiegenoot van Daniël van Goens. Alleen is ze 92 geworden, dus ze heeft veel langer geleefd. En ze stamde uit de Waalse aristocratie. Maar die familie had, zoals dat hoorde, een groot huis hier aan de Seine-oever, aan de linkeroever.
Niet hier in de Rue Griffule. Nee, het is ook een beetje een voor Parijse begrippen onooglijk straatje, hoewel wel erg gezellig. Met cafeetjes enzovoort. Maar goed, ga door.
Maar op een goede dag werd besloten...
Elisabeth de Riquet de Caramanchimay, Comtesse Griffule dus, was een van de meest invloedrijke societyvrouwen van de Belle Époque. Ze was ontzettend knap, had een elegante stijl en ze organiseerde aan de lopende band bijeenkomsten die dé ontmoetingsplaats waren voor intellectuelen, schrijvers, kunstenaars en wetenschappers. Salons dus. Haar salons waren een smeltkroes van nieuwe ideeën en avant-gardistische kunst. Comtesse Griffule ontving tijdens haar salons grote schrijvers en denkers zoals Marcel Proust en er waren optredens van Debussy en Fauré. Die laatste schreef zelfs een werk voor haar huwelijk en droeg zijn befaamde pavaan aan haar op.
Heeft Van Goens daar dan ook gespeeld? Want dat is het... Nee?
Nee.
Waarom hebben we het dan over haar?
We hebben het over haar omdat zij, laten we zeggen, het prototype is van het meest rijke gezicht van de saloncultuur.
Oh.
Langzaam begint er een beeld te ontstaan van de vele gaten in de zoektocht naar Van Goens. Frans weet ontzettend veel over de straten van Parijs. Wie er op welk adres woonde, met wie diegene zich omringde. Maar als het om Daniël gaat, blijft het giswerk. Zou hij gespeeld hebben in de salons van Comtesse Griffule? Waarschijnlijk niet, maar het kan. Heeft hij ooit koffie gedronken met Proust? Ze woonden bij elkaar in de buurt. Maar of ze zich in dezelfde kringen bevonden? We hebben de bonnetjes niet meer. En dus blijven Doris en Frans aan ieder zijde draadje trekken dat ze tegenkomen, in de hoop in de voetnoten een glimp van hem op te vangen.
Zoeken in archieven is één ding. Rondlopen door de stad zelf is iets anders. Adressen, gevels, plekken die ooit bruisend waren, maar nu soms niets meer verraden van wat zich hier afspeelde. En dan kun je zomaar ontdekken dat je tijdens je zoektocht precies de verkeerde kant op bent gelopen.
We zijn aan de verkeerde kant. Hoe kan dat nou? We zijn aan de verkeerde kant. We zijn de verkeerde kant op gelopen.
Van wat?
Nou, er staat dat we zijn nu hier aan deze kant van de Place de l'Étoile. Dit is toch de Place de l'Étoile?
Ja.
En nummer 145 is daar.
Ja.
Maar dan zijn we toch aan de verkeerde kant.
Maar waar zijn we dan nu?
Hier. Nou, we zijn het pleintje overgestoken. Maar daarbij zijn we hebben we een rondje te veel op de rotonde gedaan, waardoor we niet meer wisten waar we waren. Dus we waren even verdwaald, maar we zijn nu weer op het vervolg van de Avenue Victor Hugo. 133, 135. We zijn er bijna. Dit is het, denk je niet? Alleen er staat 147 nu. Wat een verwarring nu toch weer. Dit is 141. Dan is dat 143 en dan is dat 145, maar het is 147. Oké. Okay. Oh, wacht, hier is nog een deur.
Na uren door Parijs te hebben gelopen en met het gevoel geen stap dichter bij Daniël te zijn gekomen, geven Doris en Frans de huizenjacht voor nu op. Eerst maar even een terrasje opzoeken.
Nee. Dus dan gaan we bij deze, hebben we ons best gedaan. Wil je nog iets zeggen?
Nee, helemaal niet.
Koffie, thee.
Gelukkig leveren de brieven van meneer Van Hamel naast verschillende correspondentieadressen ook een interessant beeld op van de familie van Groens en het leven dat zij aan het eind van de 19e eeuw leidden. Tussen de regels door lijkt zich zelfs een liefdesverhaal te ontvouwen. Op 1 januari 1902 schrijft Anton van Hamel dat moeder van Groens het gevoel heeft dat Daniël het huwelijk haastig heeft doorgedreven.
Daniël blijkt getrouwd te zijn. Een huwelijk waar moeder van Groens klaarblijkelijk niet om stond te springen. Het kost Doris en Frans gelukkig niet al te veel moeite om erachter te komen dat zijn vrouw Germaine Polak heette. En een bijzonder getalenteerde jonge pianiste was, die al op 11-jarige leeftijd werd toegelaten op het conservatorium van Parijs. Het is onwaarschijnlijk dat ze elkaar daar hebben ontmoet, want Germaine werd geboren in 1878 en dat is 1 jaar voordat Daniël daar ging studeren. Hoe, waar en wanneer ze elkaar dan wel precies ontmoet hebben, dat blijft een raadsel. Maar er is een eerste spoor. In 1896 verschijnen hun namen voor het eerst samen op een concertprogramma.
Een jonge pianiste, mademoiselle Germaine Polak, geeft vrijdagavond 7 februari in de Salle Erard een concert met medewerking van Monsieur Lefort, leraar aan het conservatorium, en van Monsieur Van Groens en Monsieur Soudan.
Germaine aan de piano, Daniël op cello. Zij is dan pas 17, hij 37. Tegenwoordig misschien een opmerkelijk leeftijdsverschil, maar in die tijd niet ongewoon. Was het de muziek die hen samenbracht? Was het een ontmoeting in een van de salons? Of toch op het conservatorium? Hoe dan ook, het zou een mooi begin zijn voor een liefdesverhaal. Of voor een innige vriendschap. Het doet denken aan hoe Doris en Frans elkaar jaren geleden leerden kennen. Doris studeerde in de jaren 90 aan het Zweling Conservatorium in Amsterdam bij Dimitri Versman.
Toen ik hem leerde kennen was hij, wat zal die zijn geweest, rond de 40 en ik was rond de 20.
In die tijd was ik co-repetitor van de celloklas van Dimitri Versman.
Ja. Dus Versman die zei tegen mij, oké, je mag nu met Frans gaan spelen. Voor het eerst. Frans is de co-repetitor van mijn klas. Dat betekent dat hij al mijn leerlingen begeleidt. Maar hij heeft het heel druk. Dus je mag zijn tijd absoluut niet verspillen. Denk erom. Dus ga nu naar zijn kamer en zeg dat je een kwartier met hem mag repeteren. En ik dacht, ja, dag, een kwartier. Dan heb ik net uitgepakt en gestemd. Vergeet het even.
En ik kende haar toen helemaal niet. En toen ergens halverwege het jaar. En toen werd er op de deur van mijn kamer geklopt. En toen stond hij. Doris bleek achteraf.
Dus ik ging in de kamer en ik zei, ik kom van meneer Versman. En hij heeft gezegd dat ik een half uur met u mag repeteren. En dat werd een uur, want het klikte gewoon heel goed.
En dan merk je gewoon van, we hoeven helemaal niets tegen elkaar te zeggen. We hoeven niets aan elkaar te vragen. Het klopt meteen. En als het niet meteen klopt, dan heb je het allebei gehoord. En dan klopt het de tweede keer meteen. En zo is dat ongeveer gegaan. Dus wij hebben onze repetities, daar wordt heel erg weinig in gezegd, bijvoorbeeld. Ja. En dat is altijd zo geweest.
Ja, en ik heb 5 jaar daar gestudeerd. Dus ik heb 5 jaar met hem eigenlijk gespeeld. En hij had natuurlijk ook connecties buiten het conservatorium. Ja. was er gewoon geen twijfel over toen ik eenmaal afgestudeerd was dat wij gewoon een duo waren en gewoon mee zouden blijven optreden als duo.
Ja, en zo is het gekomen en nooit meer gestopt.
Na een welverdiende koffiepauze hervatten Doris en Frans hun wandeling door Parijs. Ze vertrekken richting het stadhuis van het 8e arrondissement van Parijs, want hoewel we niet precies weten hoe, waar en wanneer Daniel en Germaine elkaar voor het eerst zagen, weten we wel dat ze elkaar hier aan het begin van de 20e eeuw het jawoord gaven.
Maar goed, vertel eens Frans, want Van Goes is dus getrouwd met Germaine in dit stadhuis.
Ja. Ik heb zelfs de datum, als het goed is, bij de hand. Op 5 juni 1901. En als je in het stadhuis van het 8e arrondissement, zo'n beetje het duurste arrondissement van Parijs trouwt, dan betekent dat bijna automatisch dat het ook wel een tamelijk mondaine aangelegenheid is. En dat beeld wordt
stel je voor, als je twee muzici, een cellist en een pianist, dol verliefd op elkaar te midden van het romantische Parijs van de Belle Époque. Helaas lijken de witte broodsweken van korte duur. Niet lang na het huwelijk gaat Daniels gezondheid achteruit. Daniel en Germaine besluiten een beter klimaat op te zoeken en vertrekken in 1902 richting het Zuid-Franse Menton.
Het zuiden lonkt. De zee, de palmbomen, de zachte lucht van de Mediterranee. Menton belooft een toevluchtsoord te zijn. Een plek waar Daniel kan herstellen. Wat vinden Doris en Frans daar, meer dan een eeuw later? Welke sporen heeft Daniel in Menton achtergelaten? En brengt deze reis hen dichter bij de man achter de muziek of juist verder weg? Volgende keer in Scherzo.
Na een zoektocht van 16 jaar naderen Doris en Frans het einde van hun reis. Hebben ze gevonden waar ze al die tijd naar gezocht hebben?
Straks moeten we nog een medium gaan inschakelen. Dan ga ik mijn intuïtie inschakelen. En of ik dan voel dat we er zijn. Het is er gewoon. Alleen we gaan het gewoon niet vinden, denk ik.
Scherzo is bedacht en geschreven door Manon Schreurs en Matthijs van der Woerd in opdracht van Waagstuk. Techniek Sam de Jong. Met dank aan de Concertzender, Splendor Amsterdam en alle grote en kleine gullegevers en fondsen die de Van Goens CD, het Van Goens boek en deze podcast mogelijk hebben gemaakt. Meer informatie over de CD en het boek vind je op waagstuk.nl.